De lezing is vanmorgen uit Handelingen 17, vanaf vers 15 tot het eind. Paulus' begeleiders brachten hem naar Athene en keerden daarna weer terug met de opdracht om tegen Silas en Timotheus te zeggen dat ze zich zo spoedig mogelijk bij hem moesten voegen. Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden, en op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden: "Wat beweert die praatjesmaker toch?" Anderen merkten op: "Hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn," omdat ze dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die opstanding heette. Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden: "Kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt klinkt ons vreemd in de oren. We willen graag weten wat u bedoelt." Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor haast niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. Paulus richtte zich tot de leden van Areopagus en zei: "Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift 'Aan de onbekende God'. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde verspreidt. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem altastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen ook wij voort. Maar als we dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijk gelijk is aan het beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten veilen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Toen ze hoorden van een opstanding van de doden, dreven sommigen daar de spot mee, terwijl anderen zeiden: "Daarover moeten we ons een andere keer nog maar eens vertellen." Zo vertrok Paulus uit hun midden. Toch sloten enkelen zich bij hem aan en aanvaarden het geloof, onder andere wie ook een Areopagiet, Dionysius, een vrouw die Damaris heette, en nog een aantal anderen. Tot zover. We zingen nu opwekking 690.
Na de preek over Handelingen 17, meditatieve muziek, en dan uit Hemelhoog lied 347a. Dus Hemelhoog lied 347a. Een jongetje, ik noem hem maar Guus, ik zal zijn echte naam niet noemen, maar ja, ik noem hem maar Guus. Een jongetje leerde fietsen. En dat gaat uiteraard eerst met zijwieltjes. En op een gegeven ogenblik schroefde een van zijn ouders de zijwieltjes eraf. En kon die gaan proberen om zonder zijwieltjes te fietsen. Nou, je ziet het al voor je, zo'n kereltje dat nog even zo met pa of moe in zijn kraag gevat. En dan langzaam laat hij los. En daar gaat hij zo wiebelend op zijn fietsje. En op een gegeven ogenblik gaat het natuurlijk wat automatischer en worden de tochtjes wat langer. Mocht hij mee naar de bakker op de fiets en mocht hij mee naar school op de fiets. En op een bepaald moment zag een van de ouders die mee fietste dat hij ook met één hand kon fietsen. Dus hij gaat zo, kijk eens pap, met één hand. Oh, helemaal geweldig. Pap staat doodangst uit, maar goed, hij gaat met één hand. En dan kun je natuurlijk gif op innemen. Op een dag komt het moment, en de fiets was al wat groter geworden, dat hij die ene hand ook nog los moet laten. Dus en nu, ja kijk, zo ging hij. Guusje, die leerde met losse handen fietsen. En Guusje die ging al vrolijk fluitend over het dorp met zijn handen op zijn rug, op zijn fiets. En hij fietste echt overal naartoe. En hij was helemaal de koning te rijk. Gelukkig was het een 30 kilometer zone. Dus de automobilist die hield ook rekening met hem. Totdat Guusje op school, naar school mocht fietsen in zijn eentje. Maar voordat hij op school kwam, was er een weg en dan moest hij het voetpad op en dan moest hij rechtsaf, dus voor de kijker links, en er was een voetpad tussen bosjes door. Net als hier bij de kijker, voetpad tussen bosjes door. En midden op dat voetpad stond uiteraard een paaltje. Want auto's mochten niet over dat voetpad en dat kon qua breedte makkelijk, maar dat paaltje dat moest ervoor zorgen dat auto's niet op het voetpad naar de achterliggende woonwijk zouden rijden. Maar je merkt hem al, Guusje die neemt vol goede moed de bocht, die knalt precies op zo'n paaltje. Nou, hoe presteer je het? Hoe presteer je het? Je hebt aan die kant zoveel ruimte en je hebt aan die kant zoveel ruimte en hij knalt precies op het paaltje. Nou, de motorrijders onder ons die weten hoe dat kan. Ja, er is een bocht in de buurt, ten zuiden van Hogeveen, een bocht in de weg, daar staat één boom. En hoeveel motorrijders al op die boom zijn geklapt, dat is ongelooflijk, terwijl de rest allemaal eiland is. Maar goed, één boom. En hoe komt dat? De motorrijders weten het, je gaat waar je kijkt. Het heeft ons gezin een keer in het leven behouden toen wij op een pikdonkere nacht op de A28 reden. En er opeens een onverlichte auto midden, tenminste op de linkerbaan, stil stond. En met in mijn hoofd mijn motorrijdersgeheugen van, kijk waar je tussendoor kan. Dus we konden naast tussen een Volvo aan die kant en die stilstaande auto. Ik keek er tussendoor aan die kant zo'n ruimte. We vlogen er doorheen met 120 km per uur. Dus je gaat waar je kijkt. En dat is met fietsers zo, dat is met auto's is het wat moeilijker, want dan heb je vier wielen. Maar met alle twee wielers is dat zo. Als je ergens naar kijkt, dan ga je daar. Ja, dus kijk je naar het paaltje, kijk je naar een boom in de bocht, dan knal je er bovenop. Kijk je er langs, je snapt niet hoe het kan, maar de motor die schiet er langs. Nou, waarom dit verhaal? Omdat wij naar Athene gaan en wij gaan daar mensen ontmoeten die kijken naar de dood. Gewoon mensen, stoïcijnse en epicureïsche wijsgeren, die kijken naar de dood en die knallen er bovenop. Voor ons is de les vandaag, kijk naar de opstanding en je knalt niet op de dood. Dat ga ik je aan het eind, zal ik je dat verder heel praktisch duidelijk maken. Ik ga je eerst even uitleggen wat die stoïcijns of stoïsche, zoals het in de vertaling is, stoïcijns en epicureïsche wijsgeren nu eigenlijk zeiden. Want Paulus die belandt in Rome, in Athene, de tweede stad, de stad van de filosofie. Rome was de stad van de macht. Athene was de stad van de filosofie en van de godsdiensten, de religies, de beelden, de tempels, de cultuur, dat was Athene. Dus alle dichters, alle wijsgeren van die tijd, die gingen naar Athene, niet naar Rome. Paulus die belandt in die stad en die ziet daar om zich heen al die tempels en die beelden en dan staat er dat hij verontwaardigd wordt. Nou, het is meer dat hij zeg maar het bijna niet kan laten om erop in te gaan. He? Zo van geef een dominee een Bijbel en hij gaat preken. Dat is het een beetje met Paulus. Hij is niet verontwaardigd, maar hij is echt van, oeh, wanneer kan ik gaan preken? Dat is het woord wat er staat. Nou, wel het geval dat in Athene de stoïcijnse en epicureïsche wijsgeren de boventoon voerden in de levensvisie, in de werkelijkheidsvisie. En op de Areopagus, dat was een hoogte in de stad, hè. Mensen die in Athene zijn geweest, die zijn uiteraard ook op de Areopagus geweest, maar daar was ook een soort raad van de Areopagus, en voor die raad werd alles bediscussieerd. Nou, die stoïcijnse en epicureïsche wijsgeren, vooral de stoïci, die hadden een broertje dood aan de opstanding. Dat is ook een rare. Wacht even, die schiet er zomaar even tussendoor. Ja. Oké. Maar die geloofden, zeker de stoïcijnen, die geloofden dat de opstanding, dus leven na dit leven, hè, je sterft en dan is er nog wat na, dat dat gewoon kinderspel is. Dat is om kleine kindjes tevreden te houden. Hè. Als oma overlijdt, of papa overlijdt, of mama overlijdt, ja, waar is oma nou? Ja, oma die is bij God. Oma die is in het hiernamaals. Tegenwoordig, als we helemaal niet meer in een hiernamaals geloven, dan zeggen we oma is een sterretje aan de hemel. Ja. Ik heb het als kind ook een keer gehoord en ik denk, dat is onbereikbaar geworden. Ja. Maar de stoïci met name, de epicureërs, die geloofden nog wel dat er iets was. Die geloofden dat je lichaam weliswaar doodging, dat was voorbij, dus lichamelijke opstanding, no way, dat was er niet. Maar je geest, daar was wel iets mee, dat was wel een soort van eeuwig, geloofden de epicureërs. Maar de stoïci niet. De stoïcijnen die hadden echt zoiets van, nee, afgelopen is afgelopen. En alles wat je erover vertelt, is kinderspel. Dat is echt om mensen die het niet snappen, dus als jullie geloven in de opstanding, dan zijn jullie echt kinderen, want je snapt het gewoon niet. Je durft gewoon niet aan dat de dood het laatste woord heeft. En de stoïci, die vonden zichzelf daarin volwassen. En die zeiden ook, die leefden ook, hè, ooit gehoord van de stoïcijnse leefwijze. Nou, dus rustig, kalm aan, want het eindigt toch allemaal een keer. Snap je? Dus, nou, dat waren de stoïci. Paulus, die wandelde door de stad en die zag overal tempels en altaren. Op een van die altaren, of meerdere altaren, het lijkt net of de Bijbel het heeft over één altaar, maar het zijn er meerdere. Het waren altaren zonder God. Meestal had zo'n altaar, had een bordje erbij of een beeld van een god, dan kon je het zien, hè, dat was voor de zeegod of voor de god van de drank of voor de oppergod, hè, voor Zeus of nou, noem ze verder maar op. Maar er waren ook altaren die hadden niet zoiets. Dat waren gewoon altaren zonder naam. Ja, AZN, altaar zonder naam. En waarom stonden die daar? Nou, voor een deel omdat de Atheners ook wel zo attent waren. Als er mensen kwamen, toeristen zoals jullie. Hè, wij gaan dan gewoon bij het Ibis Hotel gaan wij ons intrek nemen. Maar wij moeten ergens ook onze smaak van de religie kwijt. Nou, dan bouwden ze gewoon een altaar. En zeiden van, nou joh, dan denk jij maar bij jezelf, dat is voor jouw God. En dan kon je daarop offeren. En dan had je toch je plicht gedaan. Op enkele van die altaren stond zelfs een bordje voor een onbekende god. Dan wist je van nou ja goed, de god die jij dient, daar kun je hierop offeren. Nou, dat is netjes. En Paulus die zag dat. Dus hij zegt van nou, jullie Atheners zijn, want hij kwam in discussie met die wijsgeren. Jullie Atheners zijn wel bijzonder godsdienstig. Kun je een beetje dubbel vertalen, kun je positief vertalen. Jullie zijn bijzonder godsdienstig. Je kunt het ook negatief vertalen, jullie zijn ongelooflijk bijgelovig. Dat kan wel bij, moet je zelf maar kiezen. Maar dat zegt hij. Ik zie aan alles dat jullie bijzonder godsdienstig zijn. Ik pak het positieve. Want hij zegt, ik kom zelfs altaren tegen waarop staat voor een onbekende God. He, voor de ik weet niet wie God. Nou, dat is geweldig. Hij zegt maar, die ik weet niet wie God, die kom ik jullie nu vertellen. Nou, daar staat er verderop van ja, al die Atheners die waren dag en nacht bezig met iets nieuws te leren, iets nieuws te horen. Dus had hij meteen de aandacht. Nou, kom maar mee, naar de Areopagus. Paulus, vertel. Ze noemden hem eerst een beetje een babbelaar, een ratelaar, hè, zo'n kindergebabbel, dat woord dat staat. Wat wil die babbelaar zeggen? Ja, maar goed, ze gingen toch wel luisteren naar die babbelaar. En die babbelaar die zegt van nou, de God die jullie niet kennen, dat is de God die hemel en aarde en ook ons gemaakt heeft. Dus alles wat er is, dat is door die God gemaakt. Ik verkondig jullie dus de God van hemel en aarde. Groter, machtiger dan wie dan ook en hij heeft alles gemaakt. En hij zegt, die God heeft bepaald dat er aan alles wat er is een einde komt. En het oordeel over dat einde, dus het wordt al langzaam praktisch, hè, aan alles wat jullie zijn en hebben, komt een einde, zegt Paulus. Dus aan je tijd op aarde, aan je automobiel, aan je huis, aan je gezondheid, komt een einde aan. Hij zegt, en het oordeel daarover, over dat einde, heeft de God van hemel en aarde gelegd in handen van een man. Nou, wij weten meteen dat het Jezus is, maar dat zegt hij er nog even niet bij. In de handen van een man. Dus er is iemand die het oordeel over jou, over mij, over de wereld, over het milieu, over al die dingen meer. Iemand die dat oordeel in zijn handen houdt. En hij zegt, hoe weet ik dat? Nou, dat weet ik omdat de God van hemel en aarde die man heeft opgewekt uit de dood. Even stoppen. Dan krijgen we zo meteen wel de reactie van de Stoïci en de Epicureërs. Wat bedoelt hij nou? Nou, Paulus die zegt, kijk, als je het oordeel wil hebben over de dood, dan moet je zelf dus niet in die dood blijven. Kun je dat volgen? Ik bedoel, als je zelf onderworpen bent aan de dood, is de dood dus machtiger dan jij. Dus kun je ook niet een oordeel hebben over de dood. Dus je kunt ook niet tegen de dood dan zeggen, joh, hou eens even op met mensen het leven te benemen. Of dood, hoepel eens op voor eeuwig, ik wil je niet meer zien. Dat kan niet. Als de dood jou de baas is, dan kijkt de dood jou aan en die gaat zeggen, en wie denk je daarvoor mee te nemen? Nee, zegt Paulus, God heeft het oordeel over alles gelegd in handen van iemand. En dat heeft hij bewezen door hem op te wekken uit de dood. Dus die iemand is ook sterker en groter dan de dood. Nog even over het oordeel. Alles wat jij bent, alles wat jij hebt, dus nou bedoel ik ons hier, hè, thuis en in de kerk, alles wat wij hebben en zijn, dat staat in het teken van sterven. Even tot je door laat dringen. Dat staat in het teken van sterven. Dus alles wat je bezit, hoe edel het metaal ook, het vergaat een keer. Er is een einde aan. Ja, dus het heeft geen eeuwig karakter. Ook al worden de steden en de monumenten nog zo oud, ze zakken allemaal een keer in de grond. Of ze branden af, zoals in Parijs. Ja? Het oordeel daarover, het is allemaal minder dan de dood, hè? Het staat allemaal onder de dood, want de dood heerst over alle dingen. Het oordeel daarover ligt in handen van Jezus, zegt Paulus. Dus het oordeel over de vergankelijkheid van jouw auto, of de vergankelijkheid van jouw carrière, of de vergankelijkheid van je gezin, de vergankelijkheid van je huwelijk, de vergankelijkheid van, het ligt allemaal onder het oordeel bij Christus. Daar kun je natuurlijk heel bang van worden. Van, oh, wij liggen, dus als mijn huwelijk stuk loopt, dan heeft Jezus daarover geoordeeld. Ja, maar jullie weten wie Christus is. Jullie weten dat hij de verpersoonlijking is van de liefde van God. Dus als hij een oordeel uitspreekt over jouw ongeloof, of jouw op de klippen gelopen huwelijk, of jouw briljante, prachtige huwelijk dat nog steeds doorgaat, enzovoort, hè, als hij daar een oordeel over uitspreekt, is het een oordeel in liefde. En dat is meer dan wat wij mensen kunnen zeggen. Ik kan jou al ongelooflijk lief hebben, zodat ik je misschien kan troosten in je kapotgelopen huwelijk. Dat kan allemaal best. En daar kun je helemaal thuis bij voelen. Maar Jezus Christus, des te meer. Hij is de liefde van God. Dus dat oordeel is niet dat hele zware, dat hele massieve, van je moet wel dit en je moet wel dat, want anders krijg je een eeuwige verdoemenis draaien om je oren. Nee. Het oordeel in handen van een man gelegd is het oordeel van Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze hebben het gewoon nog niet door. ik geef mijn leven voor jou. Jouw schuld is gedragen. Jouw zonden zijn vergeven. Dat is het oordeel gelegd in hand van Jezus. En dat bewijst de opstanding, zegt Paulus. En dat kunnen we nu snappen. Want zelfs de dood heeft dan uiteindelijk niet meer een hogere stem dan de liefde van Jezus Christus. Nou goed, die Stoïci en die Epicureërs, die raken hiervan echt een beetje in de lachstuip. Paulus die had gezegd, van, joh, die tempels, dat is, en dan gebruikt hij woorden van Seneca, die tempels en die altaren, een van hun wijsgeren is dat, hè, Seneca. Een van die wijsgeren had gezegd, joh, die tempels en die altaren, dat stelt niks voor, want daar woont God niet in. Had Seneca gezegd. Dus hij gebruikt hun eigen woorden om te zeggen, jullie godsdienstigheid, nee, dat deugt niet. Althans, die moet je niet binden aan aardse materialen. En een ander, Epimenides, die had een gedicht gemaakt over in hem leven wij, in hem bewegen wij, in hem zijn wij. Dat citeert Paulus ook op dit moment. Maar de Stoïci en de Epicureërs, die zeggen, oh, opstanding. Nou, wacht even, nou gaan we over kinderpraatjes beginnen. Nou, daar komen we dan nog wel een keer op terug. En ze kijken elkaar knipoogend aan, daar op de Areopagus van, die man is ook een beetje kinds geworden, dat hij begint met de opstanding. En dan laten ze hem met rust, dan gaan ze weg, en ook Paulus die vertrekt van de Areopagus. En die opstanding die ligt als het ware als een soort woord in ons midden. De opstanding is het bewijs van het oordeel van Christus over ons leven. Er zijn een paar die hem geloven. Dionysius, de Areopagiet, Damaris en nog een paar anderen. Die worden geraakt door die woorden. Waarom worden ze nou door geraakt? Nou, draai het nou eens om. Want het begin van het verhaal was, we gaan nadenken over de betekenis van de opstanding in ons eigen leven. Denk nou eens na over het waardeverlies van je auto. Of van je huis, weet ik veel. Denk daar nou eens over na. En realiseer je dan dat als je dat waardeverlies ziet, of het waardeverlies van je lichaam. Er liggen nu 2 van ons in het ziekenhuis. Die moeten erkennen dat hun lichaam dingen doet die de artsen niet zo goed kunnen vinden. Denk nou eens na over dat waardeverlies van je lichaam. Kijk, als je eenmaal 80, 90 bent geworden en je kijkt naar je eigen lichaam met al die rimpeltjes en dergelijke, dan snap ik ook wel dat je niet bij jezelf zegt, zo zou ik eeuwig willen leven. Dat snap ik. Dat je dat misschien als 20er wel denkt, maar ja, oké, dat kan ik me ook nog wel voorstellen. Maar er zit waardeverlies in je lichaam. Er zit waardeverlies in je tijd. Als je dagen spendeert, ik ben dit jaar begonnen met van, ik mag 4 bergwandelingen maken dit jaar. Ik moet nou opschieten, want ik heb er al 1 gehad. Ja, dus ik moet opschieten, want er zit waardeverlies in dit jaar. Ja, zegt Paulus, nee, de opstanding zorgt ervoor dat het waardeverlies er niet in zit. En wat bedoelt hij nou? Nou, ga eens even terug naar Guus. Guus die zit op de fiets. En Guus, laten we zeggen dat hij met beide handen tegen het paaltje knalde. Ja, met beide handen aan het stuur bedoel ik dan. Dus dat ze niet thuis kunnen zeggen, ja, maar dat komt omdat jij met losse handen fietsen. Nee, hij knalt, hij ziet dat paaltje op zich afkomen. Hij kijkt met grote ogen naar het paaltje. Bam! Fiets kapot. Dat, lieve mensen, is met de dood precies hetzelfde. In Christus Jezus, als je de dood ziet als dat paaltje, en de ruimte rechts van het paaltje en de ruimte links van het paaltje als de ruimte van Christus liefde, want Gods liefde is gewoon groter dan het paaltje van de dood. Maar als je dan naar het paaltje blijft kijken, zoals veel mensen in onze tijd doen, hè? Nee, met de dood, met het sterven is alles afgelopen. Dan knal je met open ogen op het paaltje van de dood. Dat kan niet anders. En hoe zie je dat? Dat zie je doordat mensen, naarmate ze dichter bij dat paaltje komen, meer in paniek raken. Nou, misschien is paniek niet het goede woord, maar ze gaan de bucketlist nog even na. Ik zou nog naar Pisa voordat ik overlijd. En ik zou nog de Kilimanjaro. En ik zou nog naar Nigeria. En ik zou nog dit en ik zou nog dat. Die bucketlist die begint te drukken en te drukken en te drukken, want de dood nadert en na de dood is er geen Kilimanjaro meer. Ja, geheid deze mensen knallen met open ogen op het paaltje van de dood. Dus die zijn in hun dagelijks bestaan al bezig Nou zeg ik het even theatraal en groots. Hè? Want waarschijnlijk zijn er nu al meteen mensen die zeggen, ja, maar zo dramatisch is het niet. Nee, maar ik moet het even dramatisch zeggen om het door te laten dringen. Die zijn met hun dagelijks bestaan al bezig. Ik moet mijn 60ste levensjaar wel alles eruit halen. Hè? Dus ik moet wel afvallen, want ik moet die berg nog op. En anders red ik het niet, want als ik 65 ben, dan heb ik misschien de energie niet meer. Ja, dus je moet door. En mijn motorrijbewijs halen en al die andere zotte dingen, ja, die ik ook doe. Dat moet je allemaal doen. Want die dood komt dichterbij, 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 dichterbij. En op het moment dat je er bovenop knalt, dan is het voorbij. Maar wat nou? Wat gebeurt er nou met je bestaan, met je werk, met je dagen, als je niet naar het paaltje kijkt, maar ernaast, naar het leven in Christus Jezus, naar het pad wat voorbij het paaltje zit? Ik kan je vertellen wat het voor een motorrijder betekent. Op het moment dat je leert kijken waar je rijden wil, ligt de hele wereld voor je open. Is er geen paaltje meer waar je tegenop knalt? Is er geen boom meer die je in de weg staat? Want je leert het zo in je systeem dat elke motorkilometer gewoon geweldig is. Elke fietskilometer ook hoor, motorfietskilometer ook nog. Maar dat betekent dus dat je in je perspectief die opstanding ziet. Je kijkt langs de dood heen. Betekent het dan dat je naar het hiernamaals loopt te kijken van, nou stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw? Nee. Nee, op het moment dat jij in dit leven zit en je bent bezig met je werk, je bent bezig met je gezin, je bent bezig met je relatie, dan leer je in Christus Jezus langs de dood kijken. Hij heeft de dood overwonnen. Er zit een gat in de dood. En niet zo kleintje ook. Alle mensen kunnen er doorheen, als ze maar naar Jezus Christus blijven kijken, die de opstanding en het leven is. Betekent voor je werk heel praktisch. Nou, ik zal een voorbeeld geven, een gesprek van afgelopen week. Iemand zat echt in de zorg met het werk. Collega's dit, collega's dat, en deze week zou zwaar worden. En, nou, we spraken met elkaar en toen zei ik, maar als je nou eens die week inkijkt in de wetenschap, dat er na die week weer een nieuwe dag door God aan jou wordt gegeven. Hij doet het weer. Dat er na die week weer een nieuwe dag aan jou wordt gegeven. Dat het weer opnieuw zondag wordt. Ja, dan wordt het een stuk makkelijker. Want dan kan ik door de week heen leven. Dan kan ik naar mijn collega's luisteren. Dan kan ik goed opmerken. Dan kan ik van alles. Want dan is er niks meer van mij afhankelijk in de zin van dat ik het moet redden voordat ik word ontslagen. Nee, precies. En zelfs al word je ontslagen, dan is het de volgende week weer een nieuwe dag. En daarna weer. En ook na de dood weer één, en daarna weer één, en daarna weer één. Dus dat geeft je de ruimte om met andere mensen om te gaan. Het is niet van jou afhankelijk. Het is hooguit afhankelijk van in welke richting je kijkt. Ja, maar als ik nou failliet ga, dan is er ook weer een zondagmorgen na je faillissement, waarvan ook de dominee weer zal zeggen, God begint vandaag met ons opnieuw. Ik snap, lieve mensen, dat dit een rust, een vrede is die je als het ware moet leren leven. Maar als je al paniek in je hart krijgt van dit soort voorbeelden, hoe moet het met mijn kind, hoe moet het met mijn werk, hoe moet het deze week met mijn school, hoe moet het met mijn examen, hoe moet het met... Als je paniek in je hart krijgt, dan zeg ik met Paulus, bekeer je. Bekeer je, want paniek in je hart wil zeggen dat jij je eigen woorden en daden moet volbrengen. Dat jij het moet doen deze week. En daar raak ik ook van in paniek. Als ik alles moet gaan doen de komende week. Nee, bekeer je. Bekeer je tot God en kijk naar Jezus Christus. Hij heeft volbracht. Dat wil zeggen, aan het begin van de week kijk je langs het paaltje de dood. Want sterven doen we allemaal. Maar de dood, daar knallen we niet meer bovenop. Je kijkt er langs en je weet, mijn dagen zijn niet vergeefs in Christus. Wat er ook gebeurt. We zongen, al wordt het oorlog. En dat is natuurlijk grote woorden die we dan gebruiken. Al gaat mijn huwelijk stuk. Al Gebeurt er dit met mijn kinderen, al gebeurt er dat met mijn ouders, al, dan hoef ik je allemaal niet voor te stellen wat voor paniek er in je leven kan zijn. Maar kijk niet als Guus op het paaltje van de dood, want het wordt je dood. Maar kijk als Paulus naar Christus Jezus, die de opstanding is en het leven. En leer vandaag bij alles wat je doet, leven uit de opstanding. Bij de auto die je koopt, bij het ontbijt dat je eet, bij de kleren die je aantrekt, bij de sport die je bedrijft, bij het werk wat je doet, bij de mens van wie je houdt, enzovoort. Kijk steeds naar Jezus. Hij is de opstanding. En wie zijn oog op Christus richt, komt nooit in de dood. Daarom lazen we, en dat is tot slot, Efeze 4. Ja? Er zit een gat in de dood. Hij die gelooft, leeft van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.